Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 133 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 133 vers 1. Maar je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 vers 1 en 3. Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 135 vers 5. God die vreselijk is en groot, sloeg zijn heilige naam ter eer allereerst geborenen dood. Psalm 135 vers 5. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. God zal vervolgen bij de tabernakeldienst en aan de orde van behandeling is vanmiddag Exodus 26, de versen 1 tot en met 30. De tabernakel of de tent zelf. Exodus 26, de versen 1 tot en met 30. Daar komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen van fijn getwind linnen en hemelsblauw en purper en scharlaken met cherubim. Van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. De lengte van een gordijn zal van 28 ellen zijn en de breedte ener gordijn van 4 ellen. Al deze gordijnen zullen 1 maat hebben. Er zullen 5 gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere. Wederom zullen er 5 gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de andere. En gij zult hemelsblauwe striklisjes maken aan de kant van de ene gordijn, aan het uiterste, in de samenvoeging. Alzo zult ge ook doen aan de uiterste kant der gordijn, aan de tweede, samenvoegende. 50 striklisjes zult gij aan de ene gordijn maken, en 50 striklisjes zult gij maken aan het uiterste der gordijn, dat aan de tweede samenvoegende is. Deze striklisjes zullen het ene aan het andere samenvatten. Gij zult ook 50 gouden haakjes maken, en zult de gordijnen samenvoegen, de ene aan de andere, met deze haakjes, opdat het een tabernakel zij. Ook zult gij gordijnen uit geitenhaar maken, tot een tent over de tabernakel. Van 11 gordijnen zult gij die maken. De lengte ener gordijn zal 30 ellen zijn en de breedte ener gordijn 4 ellen. Deze 11 gordijnen zullen 1 maat hebben. En gij zult 5 deze gordijnen aan elkander bijzonder voegen en 6 deze gordijnen bijzonder. En de 6e deze gordijnen zult gij dubbel maken, recht voor op de tent. En gij zult 50 striklisjes maken aan de kant van de ene gordijn, het uiterste in de samenvoeging. En 50 striklisjes aan de kant van de gordijn, die de tweede samenvoegende is. Gij zult ook 50 koperen haakjes maken en gij zult de haakjes in de striklisjes doen. En gij zult de tent samenvoegen, dat zij één zij. Het overige nu, dat overschiet aan de gordijnen der tent, de helft der gordijn die overschiet, zal overhangen aan de achterste delen des tabernakels. En een el van deze en een el van gene zijde, van hetgeen dat overig zal zijn aan de lengte van de gordijnen der tent, zal overhangen aan de zijden des tabernakels, aan deze en aan gene zijde, om die te bedekken. Gij zult ook voor de tent een deksel maken van rood geverfde ramsvellen en daarover een deksel van dassenvellen. Gij zult ook tot de tabernakel staande berderen maken van sittimhout. De lengte van 1 berd zal 10 ellen zijn. En een el en een halve el zal de breedte van elk berd zijn. 2 houvasten zal een berd hebben als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere. Alzo zult gij het met al de berderen des tabernakels maken. En de berderen tot de tabernakel zult gij aldus maken, 20 berderen naar de zuidzijde zuidwaarts. En gij zult ook 40 zilveren voeten maken onder de 20 berderen, 2 voeten onder 1 bed aan zijn 2 houvasten, en 2 voeten onder een ander bed aan zijn 2 houvasten. Er zullen ook 20 berderen zijn aan de andere zijde des tabernakels, aan de noorderhoek, met hun 40 zilveren voeten. 2 voeten onder 1 berd en 2 voeten onder een ander berd. Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij 6 berderen maken. Ook zult gij 2 berderen maken tot de hoekberderen des tabernakels aan de beide zijden. En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn. Zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde dezelfde samengevoegd zijn met een ring. Alzo zal het met de 2 bedderen zijn, tot 2 hoekbedderen zullen zij zijn. Alzo zullen de 8 bedderen zijn met hun zilveren voeten, zijn de 16 voeten, 2 voeten onder 1 bed, wederom 2 voeten onder 1 bed. Gij zult ook richelen maken van sittimhout. 5 aan de berderen van de ene zijde des tabernakels en 5 richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels. Als ook 5 richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels aan de beide zijden westwaarts. En de middelste richel zal midden aan de berderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde. En gij zult de berderen met goud overtrekken en hun ringen, de plaatsen voor de richelen, zult gij van goud maken. De richelen zult gij ook met goud overtrekken. Dan zult gij de tabernakel oprichten naar zijn wijze die u op de berg getoond is. Tot zover. Laten we samen bidden. Heren, we komen u vanmiddag eerbiedig vragen of u met uw Heilige Geest ons verstand wilt verlichten en ons hart wil openen. Want als we heel eerlijk zijn en we lezen deze verzen, dan spreekt het maar weinig tot onze verbeelding. Het laat zien hoe ontzaglijk diep we gevallen zijn. O, laat die boodschap vanmiddag ons hart al raken. Als uw woord open gaat, wil dat nog niet zeggen dat daarmee ook ons hart open is en ons verstand verlicht is. Uw woord alleen is niet genoeg. En daarom kom, Scheppergeest, doorwaai vanmiddag de hof van uw woord en de hof van de gemeente, opdat de edele specerijen hun geur zullen geven, en dat deze dienst mag strekken tot de lof en de eer van uw heilige naam. Dat we heilig verrukt zullen worden en zullen zeggen, dat hadden we nooit gelezen in uw woord. Maar meer, dat we de koning der schoonheid in deze tabernakel zouden mogen zien. Want om hem gaat het. Om de geloofsvereniging met hem, buiten Jezus, is geen leven. Wil u dat vanmiddag toepassen, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, opdat we met de nood en de dood van onze ziel naar huis zullen gaan. O God, wees mij zondaar genadig. Zet u ons vanmiddag een voet dwars, zodat we niet meer verder kunnen. Zodat de nood onhoudbaar wordt. Zodat we gaan roepen om verzoening. Overtuigd zullen zijn van de noodzaak van de kennis van Christus. Heere, u brengt ons bij elkaar. En u heeft beloofd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En zou u er dan willen zijn? Want als u er niet bent, is alles leeg. En als u er bent, is alles zo vol, daar kan er niets meer bij. Gedenk ons alle, wie we dan ook zijn, jong of oud. Ten diepste allemaal even oud. We staan allemaal voor die ontzaglijke verwisseling. Dat overgaan naar die andere werkelijkheid. En daarna het oordeel. Heere, zou u dan alstublieft dat ontzaglijke oordeel naar voren willen schuiven. Dat dat vanmiddag werkelijkheid zal worden in ons geweten. En dat uw woord door uw heilige geest ons zo veroordeelt. Maar dat we uit datzelfde woord ook de vrijspraak zouden mogen horen. Laat de arme, ellendige, verdoemelijke zondaren vanmiddag buigen. Geloof ontvangen en het horen, mijn zoon, mijn dochter, ga heen in vrede, want uw zonden zijn u vergeven. Want die last van de zonde, dat is tot in der eeuwigheid niet te dragen. Maar o, als we mogen zien op hem, die de schuld droeg, toen de eeuwigheid werd samengeperst in die 3 uren dikke duisternis. En die het riep, het is volbracht. Hem te kennen, dat is ontslagen van rechtsvervolging. Heere, wil ook zijn in alle tijdelijke noodruft, ziekte, rouw, nood van psychische aard, vragen over uw godsbestuur in ons leven. We dragen elkaar aan u, de levende God, op. Ontfermt u zich over de gemeente. We mogen uw naam ook ootmoedig dankzeggen met de Heer en mevrouw Jaspersen, die gisteren mochten gedenken dat zij 40 jaar in de band van het huwelijk verbonden waren. Door al die jaren heen heeft u uw gunsten willen betonen en uw zegen willen geven voor de tijd. Heere, geef verwondering, maak ze klein. Maar boven alles wil u ook geven dat ze het vanmiddag mogen zien. Nu u hen zo heeft nagewandeld met al die tijdelijke zegeningen. Dat u ook meer kwijt wil. U zou ze ook wel een zegen voor de eeuwigheid willen geven. Maak ze er verlegen om, heren. Want goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid. Alleen gerechtigheid redt van de dood. Zoudt u ze willen sparen met hun kinderen en kleinkinderen ook voor de onbekende toekomst? En willen geven, heren, dat uw genade verheerlijk mag worden. Gedenk ons zo deze middag in het luisteren, in het spreken, om Jezus wil. Amen. We zingen samen ter voorbereiding op de prediking Psalm 45, vers 3 en 6. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. En het zesde, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, dies moet ge voor hem buigen. God, zo willen wij vanmiddag stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees u daarvan alleen nog het eerste en het 15e vers. Exodus 26 vers 1 en 15. De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen, van fijn getwint linnen en hemelsblauw en purper en scharlaken. Met cherubim, van het allerkunstelijkste werk, zult gij ze maken. Gij zult ook tot de tabernakel staande berderen maken, van sittimhout. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de houten bekisting van de tabernakel. U vindt dat in de verzen 15 tot en met 29. In de tweede plaats staan wij stil bij de 4 dekkleden van de tabernakel, de versen 1 tot en met 14. In de derde plaats staan wij stil bij de mens als Gods tabernakel. Dus in de eerste plaats de houten bekisting van de tabernakel, de versen 15 tot en met 29. In de tweede plaats de 4 dekkleden van de tabernakel, de versen 1 tot en met 14. En in de derde plaats de mens als Gods tabernakel. Op het eerste gezicht is dit hoofdstuk weinig aantrekkelijk. Laten we maar eerlijk wezen. Als je zo deze verzen leest en misschien als je ze nog eens leest, dan haal je je schouders op en je denkt, het zal wel. Misschien herinnert u zich nog een aantal weken geleden dat we samen stilstonden bij de geschiedenis van de moorman. En Filippus vroeg, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En u herinnert zich nog dat die vraag betekende: is Christus vanuit dat woord u geopenbaard? Wel, als wij die twee vragen naast ons hoofdstuk neerleggen, dan haalt u misschien nog een keer uw schouders op. Begrijp je nu wat deze eerste 30 verzen betekenen? Al die berderen, die dekkleden, die striklisjes, die haakjes. Je kunt je toch nauwelijks een beeld vormen van wat de Heilige Geest hier uittekent. En als ik er dan ook nog eens de Heere Jezus in zou moeten ontdekken. Wat is dat al een boodschap? Weet u welke? In de eerste plaats laat het zien hoe ontzaglijk weinig wij geven om onze zaligheid. Want we wisten vanmiddag dat dit gedeelte aan de orde was. We hadden het kunnen lezen. We hadden kunnen kloppen op de tekst. We hadden kunnen uitzoeken wat de Heilige Geest hier nu precies bedoelde. En dan steek ik de hand in eigen boezem, want ik herinner me door de jaren heen als jongen al dat ik dit hoofdstuk las, maar er nog minder dan niks van begreep. En ik heb al die jaren niet de moeite genomen om het te onderzoeken, om erin te graven, om het te verstaan. Ziet u dat niemand van nature zalig wil worden? Als God het niet wil, zou geen zondaar zalig worden. Er staat niemand in de rij om uit genade zalig te worden. Er bedelt niemand van zichzelf om genade van de Heere te verkrijgen. Niemand is van nature verliefd op die schone Heere Jezus. En als ik een beetje mijn eigen hart ken, dan ken ik ook het uwe. Dan gaat het niet alleen over dit hoofdstuk, maar dan gaat het over tal van hoofdstukken uit de Bijbel. Dat is vijandschap. Wij zijn vijanden van onze eigen zaligheid. Dat is één. Het heeft nog een les. En wel dat we zo ontzaggelijk diep gevallen zijn, dat we geen verstand meer hebben van de dingen die des Geestes Gods zijn. Want de Heilige Geest getuigt in de Hebreeënbrief dat die tabernakel is gemaakt naar het voorbeeld dat in de hemel is. Eigenlijk past de Heere ons zich aan naar ons bevattingsvermogen. Eigenlijk daalt Hij zo laag af, dat Hij wil wonen in zo'n eenvoudige kist, bekleed met kleden. Eigenlijk gebruikt Hij woorden die toch in zekere zin door ons verstand begrepen kunnen worden. En toch verstaan we het geheim niet. Zodat wij met de moorman vanmiddag moeten zeggen: hoe zou het toch kunnen indien mij niet iemand onderricht? Of heeft dit hoofdstuk u in de binnenkamer gedreven en gezegd: o God, schenk ons uw Heilige Geest. Opdat we de rijkdommen van uw barmhartigheid mogen opdelven uit dit uw getuigenis. Opdat wij vanmiddag de koning in zijn schoonheid mogen zien. Wie? Wie is schuldenaar geworden? Omdat hij niet verstond, niet begreep de dingen die hier geschreven zijn. En toch staat er in het woord dat al de schrift is ingegeven en nuttig is. En God geven dat wij vanmiddag ook het nut van dit gedeelte mogen kennen voor eigen hart en leven. Dat wij vanmiddag uit deze tabernakel, dat is dus de eigenlijke tent waarin God wil wonen, mogen verstaan. Dat is wat, hè? Dat God wil wonen in een tent. Want onze kinderen begrijpen vanmiddag wel waar een tent voor dient. Daar hebben we de eerste keer ook al bij stilgestaan. Een tent is bedoeld voor een tijdelijk verblijf. Dus de Heere wilde tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls onder hen wonen in een tent. Wij kunnen wel begrijpen dat niet bij de Sinaï een machtig mooie tempel gebouwd kan worden met een geweldig fundament van steen. Want als dan de kinderen Israëls verder reizen, dan zou God achterblijven. En wat heeft nu een woestijnvolk aan een mooie tempel wat achter hen ligt? Een woestijnvolk is verlegen om de tegenwoordigheid van God. En dat maakt de woestijn tot een hemel op aarde. Is het dan niet een wonder? De hoge God, waarvan geschreven staat dat de hemel der hemelen hem niet kunnen bevatten, wil wonen in een houten kist met een aantal dekkleden eroverheen. Eenvoudiger kan het niet. Lager kan hij niet afdalen. O, de evangelist heeft het uitgeroepen. God heeft getabernakeld onder de mensen. Is dat geen wonder? En vanmiddag woont en wandelt hij onder ons door middel van het woord. Want de tabernakel hebben wij niet meer. En de tabernakeldienst is er niet meer. Maar diezelfde God wil wonen onder zondaren door zijn woord. Is dat niet een wonder? Dat God zo laag afdaalt, dat hij woorden gebruikt, dat hij voorbeelden neemt die enigermate voor ons verstand vatbaar zijn. Want wie zou vanmiddag iets over de hoge God kunnen zeggen? Wie zou onder woorden kunnen brengen wie dat oneindige wezen is? Hij die een ontoegankelijk licht bewoont. Zo was hij met innerlijke barmhartigheid vervuld om zondaren te redden. Dat hij vanmiddag nauwkeurig zijn woning laat beschrijven. God woont onder de mensen. En hij voegt zich naar de toestand van zijn volk. Dat op reis is naar het beloofde land. Dat woont in tenten. Kent u iets van die opzoekende zondaarsliefde? Weet u iets van het geheim dat de Heere zo laag afdaalde? Mozes, hij moest een tabernakel bouwen. En dan letten wij in de eerste plaats op de houten bekisting. Ik heb u vers 15 gelezen. Gij zult ook tot de tabernakel staande berderen maken van sittimhout. Jongens en meisjes, wat is dat een berd? Ik heb het nooit begrepen. Heel eenvoudig, een plank. Een plank met een lengte van ongeveer 5 meter die rechtop gezet werd. En de breedte van de plank was ongeveer 75 centimeter. En nu wilde de Heere dat er 48 van deze planken gemaakt zouden worden. Wij kennen dat sittimhout, duurzaam hout, en naar alle waarschijnlijkheid alleen aan de binnenkant overtrokken met een dun laagje goud. 20 van die planken aan de noordkant, 20 aan de zuidkant, 6 aan de westkant, de achterkant, en de volgende keer hopen we naar de oostkant te kijken, dat is dat voorhangsel, de ingang van de tempel. Daar waren geen planken. En dan hebben wij gelezen dat er nog 2 van die hoekberderen waren. 2 van die hoekplanken. Die naar alle waarschijnlijkheid schuin geschaafd waren. En zo die laatste halve el aan weerszijde dicht maakten. En dan zie je al in gedachten die houten bekisting van die 48 planken die rechtop stonden. Maar je kunt wel nagaan, kinderen, als je zo'n plank in dat losse zand van de woestijn zet, dan zou dat hele gebouw bij het minste of geringste instorten.
Daarom hebben wij ook gelezen dat in elke plank twee houten pinnen gemaakt moesten worden. Als sporten in een ladder. Zo hebben onze Statenvertalers dat vertaald. Dus in elke plank twee houten pinnen. En zo'n pin werd dan weer vastgezet in een zilveren voet. Elke plank steunde dus op twee zilveren voeten. En dan voel je wel aan, hè. Dan wordt het geheel al steviger. Maar dan zijn er heel wat zilveren voeten. 48 keer 2, dat is 96 van die zilveren voeten. Die daar stonden in het zand van de woestijn. Maar dan nog, dan lijkt het me allemaal een beetje heen en weer bewegen. Daarom wilde de Heere ook dat er aan die planken gouden ringen werden gemaakt. En door die ringen moesten richelen, stangen van hout zou je zeggen, gestoken worden. En langs elke zijde waren er drie van die richelen. De bovenste richel bestond uit twee helften. En de onderste richel bestond ook uit twee helften. Maar de middelste richel was één lange richel. En die werden dan gestoken door die gouden ringen, zodat het gebouw steeds vaster kwam te staan. 5 richelen aan één kant. Dus in totaal 15 richelen van sittimhout, met goud overtrokken. Wat zorgde de Heere goed, hè? Voor zijn eigen huis. Voor de tabernakel. En nogmaals drukt de Heere Mozes het op het hart in vers 30. Om alles te maken naar het voorbeeld dat de Heere hem had laten zien op de berg. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat wil de Heilige Geest ons met die houten bekisting leren? Heel eenvoudig. Die houten bekisting, dat zijn de kinderen van God. Zoals God wilde wonen onder het Oude Testament in die tabernakel en later in de tempel, zo woont Hij nu in de harten van zijn kinderen. 48 planken. Hoe kom je aan een plank, jongens en meisjes? Die worden uit bomen gehaald. En je begrijpt wel, als je een boom omhakt, dat je natuurlijk niet zo'n mooie rechthoekige plank krijgt. Er moet nogal wat gezaagd, geschaafd en misschien wel getimmerd worden. Zo doet de Heere dat ook wanneer Hij een zondaar te sterk wordt. Er moet nogal wat aangeschaafd worden. Er moet zoveel af. En eigenlijk is dat een levenslang proces. Het sterven aan het eigen ik. Maar goed, als de Heere zo'n plank gaat maken in het geestelijke leven, dan krijgt in ieder geval mijn ik de doodsteek. Mijn ik zal sterven met Christus. Hoe kun je nu weten of je gestorven bent? Wel, dan sterf je voortdurend. Dan dood je de zonde die in je is door de kracht van de Heilige Geest. Dan haat je wat God haat en je hebt lief wat God lief heeft. 48 planken. Allemaal losse planken. En toch zijn die planken ook allemaal aan elkaar verbonden door die richels. Daar kunnen wij ook een les uit leren vanmiddag. Aan de ene kant dat elk kind van God op zichzelf staat. Al heb je een bekeerde vader of moeder, dat wil niet zeggen dat jij daarom een nieuw hart hebt. Je kunt het ook niet doen met de bekering van anderen. Je mag je niet eens vergelijken met een ander. En tegelijkertijd zijn al die planken ook aan elkaar verbonden. Ze zagen er allemaal hetzelfde uit. Paulus zou later zeggen, één doop, één Here, één geloof. Hoe verschillend de Heere ook werkt in het leven van zijn kinderen. Al Gods kinderen weten het in hun leven. Ik was uitgeteerd, maar gij zag op mij neder. En weet je wat nu Gods kinderen aan elkaar verbindt? Dit, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Hoor maar. Hoor maar, een kind van God zal altijd van zich afwijzen en wijzen op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus alleen. Zo vormen zij samen één gebouw waarin de Heere wonen wil. Is dat niet wonderlijk? Dat betekent vanmiddag wel dat u uw eigen geestelijk verhaal heeft. En ik bedoel met verhaal echt niet een verhaaltje, een mooi praatje. Maar dat u wel persoonlijk kunt vertellen wat God aan uw ziel gedaan heeft. Want als u vanmiddag het niet kunt vertellen, dan zult u straks verstommen in die grote dag der dagen als u voor God moet verschijnen. En tegelijkertijd zie ik al die kinderen Gods verbonden door één geest. En door dat ene waarachtige zelfde geloof dat de Geest in hen heeft gewerkt. En samen vormen zij die houten bekisting. U weet het nog, hè? Twee van die pinnen in elke plank. En elke pin werd weer gezet in een zilveren voet. Die zilveren voeten die wijzen op de Heere Jezus alleen. Want Hij is het fundament. Zonder Hem kunnen zij niets doen. Nogmaals, als je zo'n plank zomaar neer zou zetten in de woestijn, dan zou die binnen de kortst mogelijke keren omvallen. En als je een plank schuin tegen een muur zet bijvoorbeeld, en de wind komt eronder, dan valt zo'n plank ook om. Maar als ze nu staan op dat fundament, en als zij door één geest aan elkaar verbonden zijn, dan blijkt het een ontzaglijk stevig gebouw te zijn. Dan mogen de woestijnwinden wel waaien, maar dan zal God zijn kerk bewaren in de woestijn. Omdat zij gegrond zijn op dat fundament, op die zilveren voeten. Wat een mooi beeld, hè, vanmiddag. Dat nu al de kinderen van God verbonden zijn door een waar geloof met de Heere Jezus. Kijk, die geloofsvereniging, die kan nooit teniet gedaan worden. De geloofsgemeenschap is er niet altijd. En wat is nu een kind van God als hij geen geloofsgemeenschap met Christus heeft? Een harde dogmaticus? Of iemand die koud en onverschillig is, zelfs zo ver kan afdwalen dat hij de zonde opzoekt en er voor een tijd in leeft. Nou, wat is het dan een wonder dat die planken op dat fundament staan, naar Gods gemaakt bestek, naar zijn eeuwige raad. Dat betekent dat de Heere zijn kerk vasthoudt en altijd op zijn eigen werk terugkomt. Ziet dat gij het maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. In Psalm 89 zingen wij, hè, dat dat gebouw zal reizen naar uw gemaakt bestek. Dat wil zeggen, met eerbied gesproken, God heeft een plan van alle eeuwigheid gemaakt om die planken te zagen en te schaven en ze in zijn gebouw in te lijven. Naar zijn gemaakt bestek. Naar zijn plan. Naar zijn raad. En dan eens werkt hij hier krachtdadig op de wereld. En dan trekt hij daar een zondaar. Oh, wat kan dat verschillend zijn, hè? De gang van het evangelie is als een kronkelende rivier over de aarde. Het kan zomaar zijn dat hij vanmiddag een jongen in het hart grijpt. En dat hij anderen voorbij gaat naar uw gemaakt bestek. Maar één ding is zeker. Zolang de zon en de maan er zullen zijn, gaat de Heere door om zijn tabernakel te bouwen. Kijk, de tabernakel onder het Oude Testament is klaargekomen. En de tempel is later afgebouwd. Maar dat geestelijke huis, daar is de Heere nog steeds mee bezig. En als ik dat bezie, dan zeg ik gemeente, het kan nog. U kunt nog zalig worden, want die laatste steen of die laatste plank, die is er nog niet ingezet. Dat betekent de deuren staan nog open, zondaren kunnen nog ingelijfd worden in dat Godsgebouw. Zou je er dan geen zin in krijgen vanmiddag om te roepen, Heere, ook ik? Zul je doen? Heere, ga mij niet voorbij, ook mij? Ik weet wel dat de Heere vrij is, maar het mag toch? Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ook mij. En toch, hè, als je de kinderen van God het navraagt, dan zeggen ze allemaal, ik wilde niet. Maar God wilde, naar uw gemaakt bestek. Nee, ik weet wel, je moet niet met de uitverkiezing beginnen. Wij moeten niet met Gods raad beginnen. Maar er wordt wel een ontzaggelijk wonder in je leven. Dat God er nu van eeuwigheid heeft voorgenomen. Om mij, arme ellendige zondaar, zalig te maken. En dat hij wil wonen in zo'n goddeloze zondaar. De houten bekisting. 48 planken. Allen aan elkaar verbonden. Door de band des geloofs. En door de band der liefde. Toen Jonathan was gestorven, toen heeft David gezegd, de liefde tot Jonathan is mij wonderlijker dan de liefde tot de vrouwen. En de liefde tussen man en vrouw is ontzaggelijk wonderlijk. Maar de liefde die er is tussen de kinderen Gods, gaat dat alles zo ver te boven. Dat is zo'n geheimenisvolle liefde. Als werkelijk twee kinderen van God samen mogen stemmen. In dat werk en in de persoon van de Heere Jezus alleen. Dan gaat alles wat op deze aarde is ver te boven. Wonderlijker dan de liefde der vrouwen. 48 planken. Aan elkaar verbonden. Door de band des geloofs. En door de band der liefde. Klaagt u dat niet aan vanmiddag? De zichtbare kerk zo jammerlijk verdeeld? Kinderen van God die niet met elkaar kunnen, meningsverschillen hebben? Wij gaan naar onze tweede gedachte, de 4 dekkleden. Kinderen, proberen het voor ogen te houden vanmiddag. Die 48 planken die staan zo in een open rechthoek opgericht. De voorkant, daar gaat het de volgende week over, dat zal een voorhangsel worden, ook gemaakt van kleden. Dus aan de voorkant geen planken. Nu gaat de Heere zelf voor bedekking zorgen. Maar liefst 4 dekkleden worden over elkaar gelegd en die 4 dekkleden vormen het dak voor deze tabernakel. 4 op elkaar. Het eerste kleed, dat wordt gemaakt van 10 stukken. 10 gordijnen staat er. Misschien een beetje verwarrend. 10 stukken. En dan elke keer worden 5 stukken aan elkaar genaaid. En het wordt dan 1 groot gordijn. En dan wil de Heere dat die 2 grote stukken weer aan elkaar gemaakt worden. Door die gouden ringetjes en die 50 hemelsblauwe striklisjes. Zodat het 1 groot geheel wordt. Wat precies vanaf het begin past over het geheel van de tabernakel. En jullie weten wel dat de tent waarin God woonde bestond uit 2 delen. Het heilige en het heilige der heiligen. En u had de Heer het zo uitgerekend dat die naad van die gouden ringetjes en die striklisjes precies viel op de grens van het heilige en het heilige der heiligen. Dat eerste dekkleed, dat is gemaakt van fijn getwerend linnen. Je zou zeggen van prachtig mooie witte stof. En er werden allerlei kleuren ingeborduurd, hebben wij gelezen. Hemelsblauw en purper en scharlaken. En dan moesten ook engelenfiguren ingeborduurd worden. Cherubim, cherubs. Jullie weten nog wel van de tweede preek over de tabernakel. Daar kwam die cherub ook in voor. Hè? Die twee cherubs die op de ark stonden. Weten jullie nog wat die cherubs betekenden? Weten jullie nog waar die eerste cherub in de Bijbel stond? Bij het paradijs, hè? Met zo'n zwaard in zijn hand. Om de ingang naar de boom des levens te bewaken. Iedereen die door het verbond der werken naar binnen wilde. Iedereen die dus goed zijn best doet. Iedereen die ieder het zijne geeft. Die zal door dat zwaard gedood worden. Kom. Hoe vaak hoor ik dat niet? Dat mensen zeggen, dominee, ik geef aan ieder het zijne. Ik doe geen grote zonde. Ik doe geen verkeerde dingen. Ik pas netjes op. Oh, als u vanmiddag zo'n nette vrouw bent, dan zal die cherub u doden. Maar God kan geen nette mensen gebruiken. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar weet u nog wat ons opviel? Dat die engelenfiguren op de ark geen zwaard in hun hand hadden. Want God heeft zijn rechtse loop laten vieren door de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus heeft als het ware die cherubs hun zwaard ontnomen. En als wij nu kijken naar die engelenfiguren op dat prachtige witte kleed, dan zien we tevergeefs naar zwaarden. Die cherubs die getuigen, want dat betekende het Hebreeuwse woordje van Gods wagens. Dat wil zeggen, God is als een beschermende muur rondom zijn kinderen. Hij zendt zijn engelen uit ten dienste van zijn kinderen. Zijn zij niet gelukkig dat ze altijd een engelenwacht rondom zich hebben? Denk maar aan Psalm 34. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Probeer je een beetje voor te stellen. Dat prachtige witte linnen kleed. Met die schitterende kleuren daarin geweven. Die engelenfiguren daarop. Tot troost bedoeld. Tot bescherming voor de kinderen van God. En dan wordt dat mooie kleed gelegd over die houten bekisting. Dat is het eerste kleed. Het tweede kleed, zo lezen wij in vers 7, ook zult gij gordijnen uit geitenhaar maken, tot een tent over de tabernakel van 11 gordijnen. Ziet u, daar heb u 1 strook meer. En die ene strook die zal dienen als een soort luifel aan de voorkant van de tabernakel. Dat betekent dus dat het tweede kleed van wit geitenhaar gesponnen precies paste over dat eerste mooie kleed. En dat eerste mooie kleed helemaal bedekt werd. En vervolgens werd dat kleed van geitenhaar er overheen gelegd. En van die ene el die overbleef, die moest dubbel gevouwen worden en diende als een soort luifel voor de ingang. Het derde kleed, leest u in vers 14, is gemaakt van vellen van rammen. En dat diende als een overtrek over de eerste twee kleden aan alle zijden. Dat waren rood geverfde ramshuiden. Dus de vellen van een ram die gedompeld werden in rode verf en daar weer overheen gelegd werden. En dan het laatste. Dat was het grootste kleed dat als een soort tent schuin er overheen gespannen werd en met allerlei pinnen vastgezet werd in de grond. Dat noemen onze statenvertalers een dekkleed van dassenvellen. Maar dan moeten wij niet denken aan onze das. Dan moeten wij denken aan de zeekoeien die daar leefden in de Rode Zee. En die hadden een wat grauwige huid, ook een hele vette huid. En die huiden van die zeekoeien die werden helemaal zwart gemaakt en over heel de tabernakel heen gelegd. Eigenlijk was het mooie weg. Nou, wij kunnen best wel begrijpen waar die zeekoeienhuiden voor gebruikt werden. Die vette huid, die stootte natuurlijk al het water af. Er kon geen fijn stuifzand naar binnen komen, zodat alles schoon bleef in het heiligdom van de Heere. Maar mooi? Nee, mooi was het niet. Wat kunnen we daar vanmiddag uit leren? Welke lessen kunnen wij trekken uit die kleden? Is het je opgevallen, jongens, dat het mooiste kleed helemaal onderop lag en diende als een plafond binnen het heilige en het heilige der heiligen? Dus als de priesters in dat heiligdom gingen, dan zagen ze dat mooie kleed met die prachtige kleuren en die cherubs daarin geweven. Maar als je de tabernakel van de buitenkant zag, dan was het eigenlijk maar een saai, zwart gebeuren daar in de woestijn. Wel, daar kunnen wij wel wat lessen uittrekken. Want zo heeft de Heere het gewild. De eerste les is, want deze tabernakel was een beeld van al Gods kinderen, hè? Dat je de schoonheid van een kind van God moet zoeken aan de binnenkant en niet aan de buitenkant. De buitenkant van de kerk is niet aantrekkelijk. Kijk ook maar naar het leven van Gods kinderen. Ze worden verdrukt, vervolgd, ze worden beproefd. De Heere geeft ze de meeste klappen in dit leven. Ze hebben het echt niet zo makkelijk op deze aarde. Naar de buitenkant dan zie je vaak verdrukking. Je hoort misschien je vader en je moet het dikwijls worstelen. Je ziet een traan in het oog van je moeder. En dan denk je, moet ik daar jaloers op worden? Is dat nu het geheim wat mijn vader en mijn moeder hebben? Nee, geef me dan maar de wereld. De wereld is aan de buitenkant prachtig. Maar aan de binnenkant zwart als de dood. Denk je daar wel eens over na, jongen? Schijn bedriegt. Die wereld heeft prachtige kleuren aan de buitenkant. De tabernakel niet. Maar de wereld is van binnen dood, zwart, aan de verrotting onderhevig. Wie de wereld lief heeft, zal met de wereld vergaan. Is dat niet ontzaglijk? De binnenkant van de kerk, die is mooi. De buitenkant niet. De kerk moet ook niet mooi willen zijn. Aan de buitenkant. Natuurlijk heeft de kerk de opdracht om het zout der aarde te zijn. Natuurlijk moet de kerk het licht der wereld zijn. Natuurlijk worden de kinderen van God geroepen om te evangeliseren. Maar wij moeten nooit dat doen met wereldse middelen. Wij hoeven alleen maar het woord door te geven. Wij moeten nooit aantrekkelijk willen zijn voor de wereld. Want de kerk is niet aantrekkelijk voor de wereld. Als je mensen wil winnen met allerlei wereldse middelen, dan zal de kerk ten onder gaan. Hoor je dat niet vaak? Dan wordt er gezegd, er is geen band in de gemeente. Je moet een barbecue organiseren of een uitje voor jongeren of noem maar op. Daar wil ik op zich daar allemaal geen kwaad van zeggen. Maar dat is niet de schoonheid van de kerk. We hebben een ander geheim. De bruid, de kerk, heeft zich alleen te tooien voor haar bruidegom. Zullen wij nooit vergeten dat de tabernakel gebouwd is omdat God daar wilde wonen. En daarom moet je altijd bedenken wat de kerk doet of wat de kinderen van God doen. Zou de Heere daar kunnen wonen? Zou de Heere daar kunnen zijn? Of als Hij er niet kan zijn, dan moet het meteen van tafel geveegd worden. Wij hoeven alleen maar aantrekkelijk te zijn voor de hemelse bruidegom. De kerk woont in de woestijn. En hoor daar als een vreemdeling te wandelen. Nee, de wereld hoeft mij niet mooi te vinden. De wereld hoeft mij niet aardig te vinden. Maar de grote vraag is wel, kan God wonen in mijn hart? Is mijn hart een rovershol? Of is het gewassen door het bloed van Christus? Er is nog een les. Dat zegt de bruid in het Hooglied. Ze zegt, ik ben zwart, doch liefelijk. Hoor je het? Zwart, Dat zijn die zwartgeverfde koeienhuiden, die vies en vettig zijn en die daarboven op de tabernakel liggen, beschenen door de zon. Ze is niet aantrekkelijk, ook niet in eigen oog. Wat moet de bruid klagen over haar zonden, over haar wereldgelijkvormigheid, over haar lauwheid als het gaat om geestelijke dingen? Wat is ze weinig in de binnenkamer, in de gemeenschap met haar bruidegom? Wat is ze veel bezig met het vergankelijke in plaats van met het onvergankelijke? Dat is toch een levende klacht die Paulus uit? Ik ben vleeselijk, zegt hij, verkocht onder de zonde. En nochtans, dat kan ze niet klein krijgen. Liefelijk. Als de Heere woont in zijn heiligdom, dan bewondert hij als het ware dat prachtige plafond. Dat mooie witte, ik zou bijna zeggen damasten tafelkleed. Met die prachtige figuren daarin geborduurd. God verlustigt zich in zijn eigen werk. Is dat niet een wonder? Dat is een ontzaglijk wonder. Dat nu de binnenkant schoon is en dat de buitenkant nu zo verfoeilijk is, dat is de bevinding van de kinderen van God. Weet je, mijn jongen, waarom je je moeder elke keer met een traan in haar oog ziet? Weet je waarom? Dat is nu een gevolg van een waar geloof. Dat is een vrucht van een waar geloof. Want als de Heere in je hart gaat wonen en als daar die kandelaar gaat schijnen, dan zie je zoveel wat niet behoort te zijn. Dat zag je voorheen niet, maar toen die lamp ging schijnen, toen zag je het wel. En daarom schrijft Paulus in 2 Korinthe 7, hebben Gods kinderen een droefheid naar God. Denk maar aan Psalm 51. Een roep om genade, dat kan alleen maar door het geloof. Boete, dat is een vrucht, dat is een gevolg van geloof. Kijk, mensen kunnen wel eens indrukken hebben en de natuurlijke mens kan wel bang zijn en de natuurlijke mens kan wel spijt hebben, maar alleen een kind van God voelt de pijn van de zonde. Wel, dat is die zwarte koeienhuid, die zeekoeienhuid. Nee, daar word je misschien niet jaloers op, hè. En toch zit er in die tranen de liefde. En die liefde komt omdat de Heere ze bewondert. Omdat de Heere zegt, je bent toch mijn duif, mijn volmaakte. Hoe is dat nou mogelijk? Denk nog maar aan die twee binnenste kleden, hè. Weet je het nog? Wit gesponnen geitenhaar en rood geverfde ramsvellen. En die twee kleuren, wit en rood, betekenen in de Bijbel altijd de heiliging en de rechtvaardiging. O, dat werk van de Heere Jezus, dat zit ertussen. Door dat werk van de Heere Jezus wordt als het ware zo'n zwarte zeekoeienhuid tot zo'n prachtig witte dekkleed. Dat is nou het wondere geheim waar de kinderen van God uit leven. En daarom hoor je je vader en je moeder wel eens vertellen over hem die blank en rood is en die de banier draagt onder tienduizenden. Blank, wat is de Heere Jezus schoon. Rood, wat heeft hij genoegzaam geleden. O, daar mogen de kinderen van God uit leven. En daarom zijn ze in het oog van de wereld zwart, maar in het oog van hun God zijn ze zo wit als maar kan. Zonder zonde. Rein. Onze laatste gedachte. De mens als Gods tabernakel. Dat staat in het Nieuwe Testament. Hè? Daar heeft de Heere Jezus tegen zijn kinderen gezegd. Gij zijt de tempel van de levende God. Ook Paulus gebruikt dat beeld in de Korinthebrief. Waar woont de Heere? Hij woont in de harten van zijn kinderen. Daar woont hij. En daarom moet je ook eerbied hebben voor Gods kinderen. Nee, je hoeft ze niet te vereren. En je hoeft ook geen eerbied te hebben voor iets wat in hen is. Maar je moet eerbied hebben omdat de Heere daar wil wonen. Hij woont in de harten van zijn kinderen. En al die kinderen van God, die vormen nu samen de tempel van het Nieuwe Testament. Maar jullie weten wel dat in 70 na Christus de Romeinen de tempel in Jeruzalem verwoest hebben. En daarna is er nooit meer een tempel gebouwd. Een tempel. Wat is dat eigenlijk, kinderen? Dat is een plaats waar de Heere woont, hè? En waar hij gediend wil worden. Een tempel moet er ook altijd uitzien zoals de Heere is. Weet je wat zo opmerkelijk is? Dat er in het paradijs geen tempel was. Hè? Die tabernakel en die tempel zijn pas gekomen na de zondeval. Waar woonde de Heere dan voor de val? Wel, toen woonde hij in de tempel die hij zelf had gemaakt. Genesis 1 en 2, dat moet je nog maar eens lezen. Wat heeft God daar een mooie tempel gemaakt? De mens. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid? Nee, in die tempel, daar woonde geen afgod. In die tempel werd de Heere volmaakt en zuiver gediend. In die tempel waren geen vuile hartstochten. Daar was de mens rein. Dat wil zeggen, hij was helemaal toegelegd om zijn schepper te dienen. Wat een wonder, hè. Dat nu God uit de stilte van de eeuwigheid tevoorschijn trad en wilde wonen in het hart van Adam. Dat maakte Adam en Eva zo zielsgelukkig, zo zielsgelukkig. Toch, daar weten Gods kinderen vanmiddag, het grootste geluk is dat God door zijn geest in je gaat wonen, nadat hij ons gereinigd heeft door het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen de mens als tempel in de staat der rechtheid. Maar weet je wat er gebeurd is? Adam heeft God uit zijn tempel gejaagd. En hij heeft daar een andere God, een afgod, naar binnen gebracht. We kunnen misschien vanmiddag het beste maar in onze eigen afgodstempel kijken. Bij de een is dat de onzedelijkheid, bij de ander is dat het geld, bij de derde de wereldgelijkvormigheid, bij de vierde misschien een stuk godsdienst. Maar een afgod is alles en iedereen wat wij in de plaats van of boven de levende God stellen. Dus als God niet bovenaan staat in je leven, als je niet met hem wakker wordt en niet met hem in slaap valt, nou waar dan wel mee? Waar is je hart dan vol van vanmiddag? Dat is een afgod. Als mijn hart niet vol is, als er geen brandende genegenheden zijn, als er niet een hart vol liefde is om de Heere te dienen, dan is mijn hart een afgodstempel geworden. In de Bijbel worden wel afgodstempels genoemd waar de vuilste lusten bedreven werden, waar de smerigste dingen gebeurden. Oh, dan hoeven we niet ver weg te gaan, hè. We hoeven niet naar de ruïnes te gaan in Griekenland, waar zoveel afgodstempels stonden. Heb u al een beetje zelfkennis gekregen? En zegt u, o God, mijn hart, een tempel? Het is een beestenstal geworden. Sinds de val in Adam is er niets meer dat God wel behagelijk is. En toch, God wil wonen bij de mensen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wel, God heeft zelf voor een nieuwe tempel gezorgd. Kijk eens wie daar in Bethlehem geboren wordt. De Heere Jezus. Dat is Gods nieuwe tempel. En daar wil hij wonen. Want de Heere Jezus wordt een tabernakel genoemd in Johannes 1. En die tabernakel die is nog veel mooier dan de tabernakel die gebouwd is onder het Oude Testament. Die tabernakel is zo volmaakt. En in die tabernakel is God gediend zoals hij gediend wilde worden. De Heere Jezus heeft de wet volkomen onderhouden. Zou de Heere weer willen wonen in jouw hart? Zou de Heere weer willen wonen in mijn hart, in uw hart? Ja, dat wil hij. Alleen als wij in Christus zijn. Weet je wat nu vanmiddag deze tabernakel mij vertelt? Dat mijn hart geen woonstede van God meer is. Maar dat God een tempel daar heeft neergezet. En op Golgotha is het offer gebracht. En nu is die deur open, dan hoop ik u volgende week het evangelie over te verkondigen. Dat zondaren welkom zijn. Want het voorhangsel er is gescheurd, zodat elke verdoemelijke zondaar vanmiddag welkom is in die tabernakel, in die tempel, waar de Heere gediend is op het allervolmaakste. Maar u zegt, ik kan de wet niet onderhouden. U zegt, ik ben een vervloekte zondaar. Dat is waar. U kunt de wet niet onderhouden. Maar in deze tempel is God gediend. En allen die door waarachtige wedergeboorte deze tempel ingaan. Allen die door de Godsgeest één worden met de Heere Jezus. Die zijn in Christus heilig voor God. Die zijn in Christus rechtvaardig voor God. Die hebben in Christus de wet volbracht. Dat is me toch een wonder, hè? Als die eis van de wet op je hart beukt. Als je gebukt gaat onder de schuld en de last van de zonde. En Christus openbaart zich in dat evangelie. Als de tabernakel, als de tempel waarin het offer is gebracht. O zondaar, zondares, houd toch op met uw offers. U wilt de Heere door uw tranen, door uw geld, door uw goede bedoelingen tevreden stellen. Maar goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Als u met de eis van Gods heiligheid te maken krijgt, dan kunt u voor God niet bestaan. Maar hoor het evangelie, het offer is gebracht. God is verzoend en daarom zijn ellendige zondaren die onder de vloek van de wet geen kant meer op kunnen. Welkom bij deze zaligmaker. Welkom in deze tempel. De deur staat open. O zondaar, zondares. Wat let u? Wat hindert u om in te gaan? Wonderlijk woord hè, vanmiddag. De mens. Als Gods tabernakel. Want hij reinigt mijn vuile hart. Zodat mijn beestenstal niet omgebouwd wordt. Maar er komt een heel nieuwe tempel in mij. In Christus. Een geheel nieuwe mens. Die oude wordt niet opgeknapt. Die wordt niet gerestaureerd. Er wordt een geheel nieuwe mens geboren. Christus in mij. Dat is de heiliging. Christus in mij. Dat is Gods tempel. Daar wordt hij gediend. Doe ik dat? Nee, ik niet. Maar dat doet hij in mij. Door zijn heilige geest. Maar als mijn hart gereinigd is door het bloed van Christus. Dan komt de heilige geest wonen in die nieuwe tempel. En die heilige geest gaat er nooit meer weg. En het is die geest die tegen mijn vlees begint. En het is die geest die de strijd ontketent tegen mijn vlees. En het is die geest van Christus die mijn vlees zal overwinnen. En het meer en meer zal doden. Totdat mijn beestenstal in het stof der aarde wordt neergelegd. En daar wacht op de jongste dag waarop God het nieuwe tempel zal scheppen. Dan zal ik naar ziel en lichaam God eeuwig verheerlijken en groot maken. Bent u zo'n nieuwe tempel? Dan heeft God u bekendgemaakt en met die afgodstempel van binnen. En dan heeft Gods geest u laten zien dat het dienen van mij geen cent waard is. Dan ben ik over de kop gegaan met al het mijne. Dan heb ik het verloren. Maar dan heeft de Heilige Geest mij ook gebracht in die nieuwe tempel. En wat is die schone? Weet u het nog? Toen die tempel aan uw hart en leven werd geopenbaard. Toen hebt u deze Jezus gezien in zijn schoonheid. En toen is daar die onberouwelijke keuze gekomen. Hij is alles. U hoefde nooit, nooit meer iemand anders te hebben dan deze gepaste zaligmaker. Die volkomen volmaakt is. Kent u die nieuwe tempel? Woont u daarin? Wat is het dan? Een teer, kinderlijk leven. Om de drie enige God van ganser harte te dienen. Kinderen, in het paradijs was er geen tempel. En in het nieuwe Jeruzalem, dat lees ik in de Openbaring, is er weer geen tempel. Daar zullen wij God zien, zoals Hij is. Daar is geen tempel meer nodig. Daar zullen we altijd bij de Here zijn. Zal ik daar ook zijn? Amen. Wij zingen Psalm 107, het eerste vers. Loof, loof de Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. 107, vers 1. Met dankzegging. Heere, wat zouden we toch in het stof moeten buigen om uw naam ootmoedig en hartelijk te danken dat u wilt wonen onder de mensenkinderen. En dat nu u die nieuwe tempel heeft gegeven, omdat de eerste tempel waarin u woonde, Adam, een vuile beestenstal is geworden. Uit dat hart komen voor dieverijen, overspelerijen, twisten, gierigheden, noem maar op. Maar u hebt een nieuwe tempel gegeven, de mens, Jezus. Zo rein, zo blank, zo rood, daar is het offer gebracht. En u zal de Heilige Geest, elke ellendige zondaar, door u uitverkoren, in die tempel brengen. En hem zo één met hem maken, dat u weer woont in de harten van mensen, in Christus. Zegen uw woord, de vertroosting van al degenen die uw verschijning hebben liefgekregen. Want door uw geest gaat u nooit meer weg, uit de harten van hen die gereinigd zijn door het bloed van de Heere Jezus. Maar u kan ons ook laten zien dat er een tempel heeft gestaan. En dat nu het evangelie klinkt, o alle gij dorstige, komt tot de water. Heere, wil zo de naprediker zijn en uw koninkrijk uitbreiden in de breedte en in de diepte. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 132 vers 9,
want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. 132:9. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.